probeer als leider nou die angst weg te nemen. Want daardoor open je zoveel meer mogelijkheden dat mensen durven ook met nieuwe ideeën te komen. Die dus misschien wel, een puntje bepaald, ja, het klinkt dramatisch, ervoor zorgen dat je blijft bestaan.
Ja,
want
precies.
De wereld gaat zo snel nu dat ja, als jij blijft hangen in je oude manier van doen, kan het zijn dat er 4 bedrijven jou inhalen ineens uit het niks.
Dat. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van VTalks met dit keer in de studio TJ en Jeroen Heerschop. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, super gaaf om hier te zijn en te gast te zijn bij VTalks.
Ja,
leuk.
Nice. Ja, dankjewel.
Je schijnt zelf natuurlijk al wel vaak op de camera, maar ja. Dat zijn je eigen camera's. En nu dan,
nu als gast, dus ik vind het, wat ik net al zei, ik vind het heel gaaf om te zien hoe jullie dat hier hebben opgezet. Ja, de mensen zien dat natuurlijk niet, maar... Ja, indrukwekkend.
Ja, nou, dank voor dat compliment. Ja. En we gaan vandaag met jou lekker de nerd mode in, hè, waarom 80% van de BI-projecten mislukt en jij dat voorkomt. Want jij hebt wel wat met BI, toch? Zou je jezelf eens kunnen voorstellen voordat we beginnen?
Ja, ik Jeroen Heerschop dus. Ik ben oprichter samen met IJssel van Cat Responsive. Daar ook directeur van. En met Cat Responsive zijn we elke dag met BI bezig, met Power BI om precies te zijn, het Microsoft-product rond BI. Maar inderdaad, ik ben eigenlijk al vanaf 1998 bezig met data. Eerst als controller heel veel gedaan en meer functioneel met data bezig geweest. En in 2006 bij IBM begonnen als BI-consultant. En toen stapje voor stapje als freelancer en nu als ondernemer. Werkzaam binnen de BI. Dus
ja.
Heel veel organisaties ook mogen zien. Kleinere, maar ook veel grotere organisaties.
Tof. Ik zit te denken, toen was ik 10.
Ja. Ja. 5 maar in.
Uit de gul. Oh, dat, ja. Toen hadden we nog guldens, mensen. Toen hadden we nog guls eten. voordat we inderdaad helemaal de inhoud ingaan, starten we natuurlijk met de supersnelle stellingen. Ben je er zenuwachtig voor eigenlijk?
Een beetje wel. Oh. Ik weet niet wat ze zijn.
Nee, ja, dat, ja. Dat iedereen krijgt altijd een briefing van tevoren, maar daar staan ze niet in.
Nee.
Ze vallen mee hoor dit keer, dus dat scheelt.
Ja, laat ze komen.
Helemaal goed, gaan we daaraan beginnen. De eerste is, de meeste organisaties zien BI nog steeds als een kostenpost en niet als investering. Eens om.
Helaas, ja.
De tweede is, een CEO die zelf geen dashboards gebruikt, kan geen data-gedreven cultuur bouwen.
Oneens.
En de derde is, de ROI van BI valt bijna nooit objectief te meten.
Eens.
Oké. Zou je er een willen toelichten?
Ja, ik dacht bij die tweede laat ik eens een ander antwoord kiezen dan de standaard.
Ja.
Want natuurlijk, ja, er moet wel een voorbeeld zijn, et cetera. Maar ik merk ook, nu ik zelf ook directeur ben of CEO...
Ja.
Dat het toch wel een mix is.
Ja,
dus het is een mix van toch wel met heel veel dingen op gevoel doen en niet alles met data. Natuurlijk wel een groot deel met data, maar niet alles. Dus ik vind die, nu ik zelf ondernemer, directeur ben, snap ik ook weer meer mijn klant.
Ja, precies. Oh, maar dat is wel mooi. Want
dat kan toch wel een uitdaging zitten.
Ja, inderdaad. En weet je dat ook beter te tackelen waarschijnlijk.
Ja, dus ik ben als directeur toch ook wel meer van, nou, laat anderen maar hun dashboards gebruiken en mij vertellen wat.
Ja.
Dat ik nou per se nou zelf door heel veel dashboards heen klik.
Grappig, ja.
Ja,
maar vertrouw je daarmee nu dus als ondernemer ook nog steeds een substantieel deel op je onderbuikgevoel?
Nou, het is een beetje een mix. Ja. Dus ik wil wel dat de mensen natuurlijk op data gedreven dat doen. En mij dan op basis van die data hun mening geven en welke kant we op moeten.
Mm-hmm.
Maar ja, zelf maak ik natuurlijk wel de calls van gaan we links of rechts om.
Ja,
en daar zit ook toch altijd nog een stuk gevoel bij. Dus dat is een beetje de crux, denk ik, die bij veel organisaties ook speelt. Van ja, het moet de goede mix zijn van die twee.
Ja.
En ze hoeven, ja. Misschien kies ik daar net even een andere kant dan heel veel organisaties zeggen, nee, alles moet data gedreven. Nee, het moet ook ruimte blijven voor je intuïtie.
Voor de human touch.
Yes.
Ja, ja, mooi. TJ, dan door naar die van jou. De eerste is, HR speelt een grotere rol in BI-succes dan IT.
Eens.
De tweede is, de gemiddelde medewerker wil helemaal niet met data werken.
Eens.
En de derde is: leidinggevenden overschatten massaal hoe datagedreven hun organisatie werkelijk is.
Eens.
Mooi. Het helemaal eens.
Roep je maar.
Die eerste?
Ja, HR speelt een grotere rol in BI-succes dan IT.
Ja, ik denk namelijk dat uiteindelijk de business verantwoordelijk is voor het succes van zo'n BI-project. IT zorgt voor de techniek, hè, dus die faciliteren, maar uiteindelijk gaat het om welke inzichten creëer je en wat ga je vervolgens met die inzichten doen. En wat kun je met die inzichten doen om je bedrijf of impact te maken op je bedrijf. En dat is wat mij betreft, dat is HR, dat is finance, dat is de operatie, maar dat is niet per se IT wat mij betreft.
Nee. En IT zal waarschijnlijk zelf ook wel een dashboard gebruiken, maar goed, die zijn meer faciliterend.
Precies.
Dan richtinggevend. Jeroen, ik zie jou knikken.
Ja, eens.
Ja, wat toch?
Ja, ja. Ja. Maar het kan niet zonder elkaar.
Nee.
Dus dat is altijd mooi om daar heel goed op te letten als organisatie. Hoe krijg je nou beide krachten samen, hè, dat je dat samen gaat realiseren? Want het een kan niet zonder het andere. En vaak zie je toch te veel interne discussie. Van ja, wij van IT vinden dat dit de regeltjes zijn dat je het zo moet doen.
Mm-hmm.
En de business zegt van nou, we willen het snel en zijn al die regeltjes nou wel nodig?
Ja.
Ja, dat is altijd heel spannend, maar het moet allebei.
Ja, precies.
Ja.
En hoe dat je dat doet, dat gaan we er nu over hebben. Ja, dat is een mooi bruggetje. Ja. Ik start gewoon dat ding ook gelijk weer door. maar eerst even dit. Jeroen, jij komt dus uit die financiële wereld, zei je net ook, als controller.
Ja.
Wat was een moment waarop jij dacht, nou dat BI, dat is niet alleen maar een handig hulpmiddeltje voor mij als cijfers, maar eigenlijk gewoon de basis, zeg maar, om een organisatie fatsoenlijk te kunnen laten werken?
Ja, ik heb meerdere voorbeelden, maar het voorbeeld wat mij als eerste te binnen schiet is toen ik bij Macro werkzaam was als controller. En Macro was destijds overgenomen door Metro, hè, dat was van de SAV groep. Toen dachten ze na van ja, we willen eigenlijk wel een nieuwe Macro vestiging openen. Dat hadden ze al 30 jaar niet gedaan. Mm-hmm. Er kwam heel veel data bij kijken en dat vond ik super interessant, omdat het... Als controle ben je natuurlijk heel vaak de maandcijfers aan het doen. En nou, dit zijn de resultaten, de marges, et cetera. Ook leuk. Maar dit was een heel ander vraagstuk. Want hier ging je echt kijken, is er überhaupt nog ruimte in Nederland waar dat nuttig is om een nieuwe vestiging te openen? En daar kwam dus van die 1 miljoen mensen die dus een pasje hebben van Macro. Is er heel veel data van. Hoeveel reizen die naar een Macro-vestiging? Hoe vaak komen ze daar? Wat kopen ze? Etcetera. Dus ik kon dat heel mooi. Ja, het was een van de eerste keren ook dat ik echt met geografische data ging werken. Van nou, waar zou dan, als je dat daar een vestiging maakt, hoeveel minder gaan ze dan naar andere vestigingen? Vond ik super interessant.
Ja.
En daar is Macro Vianen dus uiteindelijk uitgekomen. Onder andere uit dat analysewerk wat ik daar onder andere voor gedaan heb. En dat vind ik nog steeds grappig dat daar dus een hele nieuwe vestiging nog steeds staat.
Ja, dat is heel cool. Ja, het is een beetje ook. Ik moet dan ook denken aan dat verhaal van Coolblue, die dat is juist. Op het moment dat ze inderdaad fysieke winkels wilden openen, ook daar dus de data voor gebruikt. Om te kijken van, ja, maar op welke plaats is dat nou dan het meest interessant?
Dat is ook wel echt, dat heeft een enorme impact.
Ja, precies. Nou, en inmiddels train je dus duizenden professionals in BI.
Ja.
Waarom?
Omdat ik het leuk vind en omdat ik... mijn uitgangspunt is dat... BI is voor sommige, of voor heel veel mensen, we hadden net ook een beetje een stelling erover, best nog wel spannend. En wij denken dat iedereen het kan leren als je het op een begrijpelijke manier rustig uitlegt. En dat doen we via trainingen, maar we doen ook heel veel op LinkedIn, delen we kennis. En ik vind het gewoon gaaf om te kijken of het lukt om gewoon iedereen, niet alleen die controllers, maar inderdaad in alle disciplines mensen zelf met hun eigen data inzichten eruit te kunnen halen, want de tools worden steeds makkelijker en toegankelijker.
Ja, precies. En misschien speelt AI daar ook wel een rol in, als in zeg maar dat die kan helpen om daar sneller inderdaad juist de koffie te zetten. Daar
komen we misschien straks nog op terug, maar dat is weer denk ik een volgende.
Ja, precies. En dan heb ik, ja, inderdaad. Nee, ik bedoelde nu inderdaad echt gewoon puur als extra handvat. Dus dat je bewijs van ChatGPT ernaast zet van hey, ik krijg dit even niet opgelost.
Ja, dus precies.
Inderdaad, predictive analytics, dat is misschien dan weer inderdaad de volgende stijl.
Is het nuttig. Dus dat doen we met Get Responsive. Dus vooral Power BI training. We doen klassikale trainingen. We hebben een online leeromgeving, Power Up. Hè, daar kunnen mensen gewoon zelfstandig nu meer dan 25 eendaagse trainingen rond Power BI en meer volgen. En dat hebben inmiddels 17.000 mensen mogen trainen erin.
Ja, dus dat, dat zijn inderdaad flinke aantallen. Ja. En misschien ook wel logisch, want Power BI, tenminste zoals het altijd op mij overkwam, is volgens mij nog niet zo'n heel oud product.
Nee, maar
wel bestaat echt sterk in opkomst.
Ja, nou, het bestaat inmiddels toch stiekem al wel een tijdje. Het bestaat dit jaar toevallig 10 jaar.
Oh ja, ja.
Maar het is nog steeds groeiende.
Ja, precies.
Het is op dit moment wel het meest gebruikte BI-tool na Excel. Want dat zal nooit overtroffen worden.
Mm-hmm. Maar is Excel echt een BI-tool, ja?
Nou, daar verschillen de meningen over. Ja. Maar je haalt wel inzicht uit data met Excel.
Ja, precies.
Wat is de definitie van ervan? Maar ja, Power BI is eigenlijk... Wij zeggen vaak Power BI is net even wat de modernere versie van Excel. Je hoeft veel minder handmatig werk te doen. Het zit gewoon in Office. Veel mensen, ik denk wel steeds meer mensen weten dat. Maar voor veel mensen is dat nog steeds wel een verrassing van... ik heb het eigenlijk al. Het zit in Office gewoon. Dus het is snel om mee te beginnen. Dus ik ben er zelf mee begonnen in 2016, toen ik bij Heineken zat als freelance consultant. Maar ik was wel gelijk overtuigd van, dit is lekker toegankelijk. Het is niet moeilijk om te leren, maar het heeft heel veel diepgang. Ook na 10 jaar ontdek je nog steeds nieuwe toepassingen.
Ja, precies. Ja. En toch willen veel organisaties dan ook wel met BI starten. Maar mislukken dat soort projecten, hè? Dat is ook niet voor niks trouwens de titel van deze podcast.
Ja.
Waar gaat het volgens jou vooral mis als je kijkt zeg maar, naar de start van zo'n project?
Ik denk dat het vaak misgaat omdat het te groot wordt gemaakt.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is. En ik heb natuurlijk heel veel organisaties gezien en heel veel projecten gedaan. De meest succesvolle projecten waren toch van we beginnen even klein... Ook qua aantal mensen wat zich er tegenaan bemoeit misschien.
Ja.
Want er zijn heel veel meningen en heel veel, we doen het al jaren zo, argumenten om dingen tegen te houden. Maar als je met een klein gemotiveerd clubje en het ook echt laat zien, in plaats van er alleen over te praten, daar geloof ik het meeste in. Dus begin gewoon met plezier, zou ik bijna zeggen, en open te onderzoeken, te verkennen van we hebben inderdaad nieuwe manieren om... inzicht uit data te halen. Laten we daar eens mee aan de slag gaan, mee spelen. En laten we met elkaar delen wat onze bevindingen zijn. En dan krijg je, denk ik, sneller een gevoel van... dit is toch wel gaaf. Ik had eigenlijk niet verwacht dat. ... En dat zie ik vaak andersom gebeuren. Dat eerst heel breed wordt gekeken. En welke platformen en welke data. En hoe gaan we dat allemaal faciliteren? Misschien dat de IT daar misschien dan net even... En nogmaals, dat ze er zo in zitten. Maar soms houdt het ook een beetje tegen van... dit kan niet. Dit business mag niet zomaar bij de data.
Ja, precies.
Er is heel veel discussies om dat een beetje open te zetten. Omdat ze nog niet gelijk doorhebben van... maar wacht eens even, daar kunnen we ook heel veel waarde uit halen. Ja. En misschien wel... ik geloof er ook wel in. Je moet als bedrijf, moet je eigenlijk wel. Want je moet jezelf ook steeds opnieuw uitvinden en... Daar is data denk ik een belangrijk onderdeel van om inzicht te halen uit waar gaat het goed. Maar let op, als we hier geen actie nemen, dan misschien bestaan we dan niet meer over 10 jaar.
Ja.
Zo snel kan het soms gaan bij bedrijven.
Zeker waar, ja, absoluut. Lekker doemscenario. Maar heel goed. Ja, maar het is wel wat het is. TJ, zie je...
De praktijk.
Ja, zeker. Vind jij dat ook, TJ? Zie je dat ook in de praktijk gebeuren? Want ik zie jou inderdaad deed het knikken.
Knikken, wat dat betreft zijn we eensgezind. Volgens mij is dat ook iets wat... bijna inherent is aan IT-projecten. Op het moment dat we een data of een software implementatie starten, dan denken we meteen aan het grote kasteel, dat perfecte plaatje wat aan alles moet voldoen.
Ja.
Terwijl inderdaad wat Jeroen zegt, is dat we gewoon eigenlijk met een heel simpel project, bij wijze van spreken zou je in een week, zou je eerste dashboardje al live kunnen hebben en een aantal mooie KPI's. En vanuit daar kun je dat steeds stap voor stap incrementeel gaan verbeteren. En ik denk dat dat een veel betere manier is. Dat is ook voor andere zaken. Ga gewoon doen. Weet je, je kan heel lang praten, heel lang discussiëren. Je kunt heel veel meningen kun je erbij betrekken. Maar begin nou ergens. Begin nou met 1, 2, 3 KPI's waarvan je denkt... dat is voor ons waardevol als we die informatie tot onze beschikking hebben. Omdat we daar iets uit kunnen halen wat bijdraagt aan ons bedrijf, aan onze strategie, aan het vooruitkijken. En ga vanuit daar verder. Ja. Zo simpel kan het volgens mij zijn.
Ja, precies. Maar hoe zie jij die aanvraag dan? Hè? Kijk, want zeg maar, jouw rol is wat meer zeg maar, vanuit de niet-gebruikerskant, hè? Of niet de IT-kant. Ik kan me voorstellen, maar dat is even een aanname, Jeroen, dat het bij jou zeg maar, meer is van, hey, als die concrete behoefte er al is, dat we iets met BI moeten gaan doen. Hoe haal ik dan het meeste uit Power BI? Mm. En bij jou, TJ, is het meer van, hey, er ligt een vraagstuk ergens. Maar is dat dan ook daadwerkelijk bijvoorbeeld de HR-manager of de controller die aanklopt? Die zegt van, hey, geen idee, ik gebruik nu Excel, kan dit niet beter?
Zeker. En je merkt ook, als je dan bijvoorbeeld hebt over die HR-professional, dat er steeds meer de behoefte is vanuit directie, vanuit de MT, ook bij HR van, hey, maar kun je mij dit onderbouwen? Ja, we moeten een of ander project gaan optuigen. Ja, maar waarom? Ja, omdat mijn medewerkers zijn ontevreden. Oh ja, maar hoe ontevreden? Waar baseer je dat op? Ja, nou ja, gesprekken, gevoel, whatever. En vanuit dat soort vraagstukken ontstaat ook vaak de vraag van, nou, kunnen we dat nou op een betere manier onderbouwen? Nou ja, en dan kom je inderdaad op BI, op Power BI terecht.
Ja, ja, precies. Maar best wel bijzonder, hè? Want dat betekent dus, zeg maar, enerzijds is het dus wel zo dat er een extreme behoefte is. Als in, we hebben heel veel data, of misschien liggen heel veel data vast in verschillende systemen. We moeten dat standaardiseren en dan, zeg maar, in een dashboard visualiseren. En toch is er dan dus ook wel weer emotie en weerstand en oude gewoontes.
Ja, dat blijft wat mij betreft toch weer dat IT. Ja, toch die dynamiek tussen business, IT en dan samen tot iets kunnen komen. En de vraagstukken vanuit IT, of de eisen vanuit IT, die zijn ook loos. Hè? Privacy, security, noem het al maar op. En eenduidige niet. Want je wil natuurlijk ook niet, zeker als je een wat grote organisatie bent, dat die iets met Power BI gaat doen, die iets met Click, die iets met Tableau. En dat je vervolgens vijf systemen in de lucht aan het houden bent. Dus daar moet ook een bepaalde lijn in zijn. Maar dat kun je, naar mijn mening, toch wel vaak pragmatisch oppakken en dan gewoon gaan doen.
Ja.
Soms moet je ook een beetje de regeltjes een beetje loslaten en gewoon gaan en laten zien wat er ontstaat.
Jeroen, ik zie jou. Jij wil inhaken, dus ga je gang.
Nee, ik, dat zeg ik. Ik herken veel. Ik vond het bij Heineken, vond ik dat bijvoorbeeld heel interessant. Daar heb ik 3 jaar mogen rondlopen. En dan had je dus sprints van een week, hè, waarbij je dus elke week 5 kleinere stappen realiseerde met elkaar. Wel van tevoren goed nadacht, hè, in een kleine driehoekje, zou ik maar zeggen, ja. Hè, van een ontwikkelaar. Ik was analist en iemand van de business, hè, die kennis had van waar we het over hebben. En dan ging je samen met elkaar, hè, wel belicht vanuit die 3 kanten, ik een beetje als de lijm ertussen misschien soms.
Ja, mooi, ja.
Ging je specificeren van, nou, dit willen we komende week gaan realiseren. Is het specifiek genoeg? Was dan de kernvraag van de ontwikkelaar. Nou, soms niet. En dan baalde ik natuurlijk weer, want ik wilde het gewoon gerealiseerd hebben.
Ja.
Maar had wel gelijk. Hè? En dat dan ga je gewoon iteratief elke keer waarde toevoegen, waardoor ook de mensen aan de businesskant denken, hey, frek, na 4 weken hebben we toch wel 4 stappen gezet, waardoor we toch nu iets moois hebben al vrij snel.
Ja, precies. Is dat ook de manier om te voorkomen, zeg maar, dat mensen denken, oh, controlling heeft weer een nieuw stukje speelgoed. Het zal allemaal toch wel weer niks worden. Of dat die allemaal een budget over, dus laten ze maar zo'n projectje draaien.
Ja, ik denk dat je het gewoon in kleine stukjes moet delen. En stap voor stap dat moet die waarde moet toevoegen.
Ja.
En niet denken van, nou ja, over een half jaar willen we dit hebben, dus we doen in 1 Big Bang. Gaan we dat nu realiseren?
Ja, precies.
Maar in kleinere stukjes delen.
Ja.
Ik vond het daar wel bijzonder hoe goed dat ging. Hè? Dat er ook echt elke week wat opgeleverd werd. Omdat heel veel organisaties die zeggen wel agile en iteratief te werken, maar is toch nog een beetje de klassieke manier van maak een heel groot ontwerp en dat proberen we dan binnen 4 maanden te realiseren.
Ja, precies. Ja, ja. En dat niet juist in kleine blokken.
Niet helemaal.
Nee, of helemaal niet. Net als je ze woorden omdraait. Ja.
Precies.
Nee, dat is wel waar. Uiteindelijk gaat het erom dus dat organisaties steeds meer data gedreven gaan werken en dat professionals hun onderbuikgevoel dus kunnen gaan onderbouwen met data. Of wat jij eigenlijk net ook als directeur zijnde zegt van, hey, ik doe nog steeds wel wat met mijn gevoel. Het is de human touch die moet wel blijven, maar ik heb extra data nodig om dat misschien mijn argumenten kracht bij te zetten of zo, dat het is.
Ja, ik denk dat het is een mooie mix, denk ik.
Ja.
En als je het puur even naar de data kijkt, er is heel veel data. Maar mensen maken het vaak heel moeilijk, hè? Want dan denken ze, ja, ik wil alle details weten. Dus soms moet je even één stapje terug doen en meer naar de grotere lijnen kijken met elkaar. En we zijn toch vaak, en dat is misschien ook een reden waarom het vaak misgaat, geneigd van nou, die hele bak met data, die miljoenen rijen met data, ja, die moet ik allemaal in dat dashboard hebben. Want voor het geval dat, ik wil daar helemaal naartoe kunnen invullen.
Ja, precies. Ja.
Terwijl je soms even één stap terug moet doen. Ja, maar waar gaat het nou vooral om? Moet ik nou alle details weten of even de belangrijkste dingen?
Ja,
ja, ik denk dat daar altijd wel nuttig is om iemand erbij te hebben die daar dat vaker gedaan heeft. Anders verzand je in details weer en alles moet 3 cijfers achter de komma goed zijn. Ja, voor sommige dingen wel, maar voor heel veel dingen ook niet.
Nee, precies.
Voor sommige is in honderdduizenden of tienduizenden qua bedragen of aantallen
is het
eerder
ook
genoeg om de juiste beslissingen te nemen.
Ja.
Precies. En ja, soms verzanden we ook denk ik daar in projecten in alles moet perfect.
Ja.
Want we moeten vertrouwen hebben in de cijfers. Hè? Dat zie je dan aan de financiële kant vaak. Ja. Je moet wel de cijfers kunnen vertrouwen. Dus alles moet tot op cent toe precies hetzelfde in dashboard staan als op mijn oude.
Op mijn kolommenbalans. Ja.
Ja.
Ja. Ik vind dat wel een mooie. Want ik had een tijdje terug hadden wij op onze functioneel beheerafdeling een discussie daarover. We hadden een nieuw dashboard. We hadden een dashboard geïmplementeerd. Dat hadden we nog niet. En een van de cijfers, een van de KPI's voor ons was first time right.
Ja.
Dus in hoeveel procent van de gevallen wordt een vraag die aan onze functionele beheerders gesteld in één keer volgens de klant naar tevredenheid afgerond. En daar ontstond de discussie over, ja, wat is dan first time right?
Nee.
En we hebben een proces, we hebben een workflow. Ja, en wat nou als een klant op niet akkoord klikt en ze dan bijvoorbeeld een extra vraag stellen of iets dergelijks. En eigenlijk waren ze wel akkoord. Ik zeg, jongens, uiteindelijk gaat het daar helemaal niet over. Want gemiddeld gezien gebeurt dat elke maand wel een aantal keer. Dus uiteindelijk, of het nou 82% is of 79%, dat is nog niet eens hetgene waar het echt om draait. Waar het om draait is, we zitten nu op 80%, hoe gaan we naar 85%? Of, we zitten nu op 80% en een maand later op 70%. Dan kunnen we in één keer zien dat er een breuk is in de trend. En op basis daarvan kunnen we iets met elkaar gaan ondernemen.
Ja.
En dat is veel belangrijker dan het specifieke percentage van 79, 80 of 81.
Ja, precies. Alleen als je dus een klant hebt die daar ontevreden over is, hè, want first time right percentage kan ook iets zeggen over hoe tevreden een klant is, zeg maar, met hoe snel of hoe goed dat zijn ticket wordt afgehandeld. Kan ik, als ik aan de telefoon zit, die klant soms nog wel even gewoon even naar luisteren en even sorry zeggen en that's it. Als het in de data staat, zijn het harde cijfers. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat er vanuit, en dan pakken we even een laagje dieper. Dus niet zeg maar meer het management level, maar gewoon zeg maar het medewerkerniveau. Dat daar ook wel een stukje angst zit van, hey, maar wacht eens even. Nou weten ze overal op alles met productiviteit, hoe dat het gaat, waar dat het lekt enzovoort.
Ja, maar ik denk dat daar dus misschien wel de belangrijkste rol ligt, ook binnen projecten, hè, wat ook misschien vaak ontbreekt. Dat van bovenaf, die angst. Hè, mensen denken inderdaad heel vaak, dat is wel een heel goed punt wat je noemt, dat ze afgerekend gaan worden op de data. Hè, dus daar zie je ook altijd een stukje weerstand komen van, nou ja, misschien wil ik ook wel niet dat alles in detail bekend is van mij. Dan kan ik gewoon een beetje normaal functioneren zoals ik doe.
Ja.
En hebben geen lastige discussies.
Mooi, ja.
Dus ik denk dat dat van bovenaf misschien wel het meest essentieel is in het werken met data. Dat als die data er is en we met elkaar zien van, oh, die dingen gaan bij die afdeling of die persoon misschien zelfs niet helemaal zoals we willen. Dat mensen daar niet gelijk het gevoel hebben, ik word daar gelijk op afgerekend. Maar dat we het zien als een positief punt van, hey, we hebben nu dat inzicht. Laten we nu samen kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
Ja.
En dat is een stukje cultuur. Ja, dat ontbreekt denk ik. Het is niet bij alle organisaties even sterk aanwezig dat positief wordt bekeken.
Nee, precies.
Ja,
ja, dus dat, wat dat betreft is misschien dan ook wel weer de manier om dat aan te pakken. Begin met dat laaghangend fruit. En zorg ervoor dat je dan zo snel mogelijk een successtory creëert.
Ja, maar dus ook duidelijk in dat verhaal meeneemt van, ja, we zagen dat niet helemaal goed ging, maar niet dan zeggen van Pietje heeft dat dus helemaal verkeerd gedaan en Pietje is er niet meer of feit dat we dat inzicht nu hebben en daardoor hebben we deze 3 stappen gedaan en nu gaat het goed.
Ja, we kunnen van elkaar leren. Ja,
dat kunnen we ook op andere gebieden doen.
Ja, zeker. Ja. En we hebben nu tevredenere klanten, waardoor we weer tevredene medewerkers hebben enzovoort. Ja, dus dan is het een soort sneeuwbaleffect.
Ja. Dus ik denk dat verhaal erbij, dus niet alleen maar gefocust op de data, maar ook wat je ermee hebt gedaan. En ja, dat op een positieve manier vertellen.
Ja, ja, ja. Precies. Dan heb je het dus inderdaad over data. En ik, nu je dit aan het vertellen was, bedacht ik me ineens, vroeger als software consultant, bouwde ik wel eens analyses. Dus dan trok ik data uit een systeem en dat ging naar Excel toe. En dat vertaalde ik dan zeg maar in rapportages voor bijvoorbeeld een controller. Ja. Daar werd altijd getwijfeld over of die data juist was. En jij zei net inderdaad ook van ja, maar dan moet ik het dus tot op de honderdste kunnen downdrillen om te verklaren waar dat die data vandaan komt. Ligt daar ook niet eerst een belangrijke rol voor dat je überhaupt aan zo'n project begint? Dus dat je zorgt van, hé, maar waar komt mijn data nou vandaan? En kijken we naar, met dezelfde definitie naar de cijfers?
Ja, daar moet je wel tijd voor reserveren. Want jij gaf net een goed voorbeeld van, wat was het? OTIF, on-time...
First time right.
Sorry. En, maar soms lijken bepaalde getallen zoals omzet of aantal FTE's of nieuwe klant. Hè? Dat heb ik ook wel eens in de praktijk meegemaakt. Lijkt heel simpel. Denk ik, nou, daar zijn we het allemaal over eens.
Wat is een nieuwe klant? Ja.
Maar soms zitten daar heel veel haken en ogen aan. Van ja, dat is wel iemand die binnen 2 maanden na de BIN ook echt heeft besteld. En misschien een minimale bestelhoeveelheid heeft gedaan, et cetera.
Ja, maar nu hebben ze een extra functionaliteit afgenomen. Dus dan zijn ze ook bij die business unit nieuwe klant.
Voorbeeld,
ja.
Hoe vaak telt het als nieuwe klant mee?
Ja.
Ja, dus zelfs een begrip simpele dingen moet je toch wel met elkaar even goed over hebben. Maar ik vind dan wel, als je het dan met elkaar erover hebt gehad, iemand moet dan ook even zeggen van nou, dit is het nu.
Ja.
Het gaat niet maanden over jouw definitie is beter dan mijn definitie hebben. Dus ik vind altijd wel in een zo'n project moet je wel iemand hebben zeggen, oké, allemaal dit gehoord hebbende. Hè?
Ja, precies.
Gaan we voor.
Dit, ja. Even allemaal de handtekening eronder.
Ja, precies. En dit is nu de definitie. En hier gaan we op sturen. En ja, dan ben ik het helemaal eens met TJ. Van ja, moet het dan 3 cijfers achter de kom helemaal goed zijn? Ja, het zal mooi zijn, maar dat zal in de praktijk nooit zijn. Maar die trend is veel belangrijker.
Ja.
Dit is de definitie. Maar ja, met vooral voor financiële afdelingen moet je wel eerst dat vertrouwen krijgen van oké. Wat uit het bronsysteem komt, sluit nog steeds aan met. En ik heb heel vaak meegemaakt dat de nieuwe oplossing inderdaad andere cijfers gaf. Maar dat bleek dat de oude manier van werken door al die Excels en al die formules die ertussen zaten niet helemaal meer de juiste resultaten gaf. Omdat het een soort black box was geworden van 6 mensen die eraan gewerkt hebben. En dat de nieuwe cijfer juist het juiste cijfer is. En oké, als je dat vertrouwen dan hebt van nu doen we het dus wel eindelijk goed.
Ja, dan zul je dat daarna ook...
Vond ik altijd wel mooie momenten.
Ja, ja, precies. Dat, ja,
is het juist.
Het is misschien een beetje pijnlijk als ik de vorige 7 jaar bekijk, maar ja.
Ja, dat is best wel schokkend.
Zie je dat ook veel in de praktijk terug, TJ? Dat mensen echt bij dat punt, zeg maar, ook nog een hele een slag te slaan hebben, zeg maar.
De?
Kwaliteit van de data.
Ja, kijk... Je hebt natuurlijk te maken heb je 1 of meerdere bronsystemen, maar ook hoe is de werkwijze binnen zo'n systeem? We hebben toevallig, vorige week heb ik een demo gegeven voor een van onze payroll dashboards. Nou, dat is een dashboard met een stuk of 50 verschillende controles die je dan erop uitvoert. Nou, voor die demo hadden we die aan de klantomgeving gekoppeld. Nou, dan zit je daar zeg maar, met HR, salarisadministratie. Ja, die zien dan allemaal verdrietige smileys op een aantal controles. Ja, en dan ga je met elkaar de discussie krijgen van ja, maar kijk, het dashboard zegt dat dit niet klopt. Ja, maar dit klopt wel, want dit is dus en zo.
Ja.
Ja, maar het dashboard zegt dat het niet klopt. Nou, en het mooie is dan dat je door gewoon vanuit de feiten te gaan terugbredeneren naar oké, laten we dan maar even deepdiven naar hoe zijn wij in dat dashboard tot een bepaald cijfer gekomen. Dat je dan ook wel eens inderdaad foutjes naar boven haalt uit in werkwijze. En dat kan bij wijze van spreken al heel lang fout zijn gegaan. Maar ja, op een gegeven moment zie je dat niet meer. En ja, dat zijn wel mooie dingen die dan door zo'n dashboard in ieder geval inzichtelijk worden gemaakt. Maar zeker bij payroll, bij finance, dat zijn wel typische afdelingen waar dingen vaak wel tot meerdere cijfers achter de komma moeten kloppen. En bij payroll gaat het om salaris van mensen, het gaat om loonbelasting, noem het allemaal. Ja, dat moet gewoon kloppen. En ja, dan is het op dat moment ook wel fijn als je wel even zo'n deep dive kunt maken.
Ja, ja, precies. Hoe begin je met zoiets? Want ik kan me voorstellen, als je als leidinggevende naar luistert, bijvoorbeeld je bent HR-manager, je denkt, ja, ik wil inderdaad ook wel eens wat meer inzicht in mijn cijfers. Of wat grip, of ik wil wel eens een keer kunnen verklaren waarom ik dan 7,8% ziekteverzuim heb. Wat dat dan precies betekent, welke afdeling of wat daar de oorzaak van is. Hoe ga je dat gesprek intern aan? Zo, ik heb de Vitox, of je kunt ook zeggen, ik heb Vitox geluisterd en Jeroen was er. We moeten ook iets met BI. Dat is natuurlijk een antwoord, maar...
Ja. Nou, wat we net al een beetje zeiden, begin... Nou, oké, is het dan ziekteverzuim, is dat nu een probleem is... En je hebt het gevoel van dat inzicht is onvoldoende. Hè? Of ik krijg niet de antwoorden van mijn mensen op tijd of in detail genoeg. Ja, heb goed het gesprek met degene die daar wel, denk ik, dagelijks mee bezig zijn. Hè? Betrek die erbij. En misschien niet gelijk naar die data toe gaan, maar eerst eens met elkaar hebben van, nou, wat zien we gebeuren? Hè? Wat zijn jouw beelden ervan? En... hoe zouden we dat inzicht kunnen krijgen? Misschien hè, dat de medewerkers nu niet de middelen of de toegang hebben tot de detaildata bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat altijd wel interessante gesprekken van ja, we hebben wel die details, alleen we mogen er niet bij. Of het staat net niet in dat softwarepakket of hè, we hebben een andere route nodig. Dus betrek dan ook wel iemand van de IT erbij en zeg nou, we moeten hier echt wat mee doen. Want dit is echt super vervelend voor onze dagelijkse business. En kijk hoe je die data kan ontsluiten. En misschien hoeft daar niet gelijk een heel zwaar data warehouse tussen en allerlei mooie fratsen, die alle leveranciers graag verkopen. Maar kijk eerst eens van, nou, hoe kan ik die detaildata nu eens, gewoon als een dump of wat dan ook krijgen en daar een eerste versie van een dashboard 0.1 krijgen van, nou, wat moet daarop staan? Welke data heb ik nou behoefte aan? En wat ik zeg, met een kleine driehoek van mensen of drie, vier mensen, maak een eerste versie en kijk dan of dat inderdaad de vragen beantwoordt. En zo niet. En als er inderdaad heel veel rode smileys opstaan die je denkt, maar dat had ik helemaal niet verwacht. Ga de discussie weer aan van hoe kan dat dan?
Ja.
Misschien zit er in de data iets niet helemaal lekker. Of misschien gaat het inderdaad slechter dan je dacht. Maar ga dat gesprek met elkaar aan. En gebruik die eerste versie om dan versie 2, 3, 4 te maken. Maar ja, het klinkt heel simpel. Maar toch zie ik vaak in de praktijk dat het beste werkt. En als je dan daarna nog de gesprekken wil hebben, oké, maar nu moet het wel solide in een data warehouse, tuurlijk. Helemaal prima.
Ja, het is niet alleen
maar ga er eerst mee spelen.
Ja, precies. Die is niet per se nodig voor je proof of concept.
Nee, ik heb dat zo vaak gezien van als je, nou ja, zeker hoe hoger in de organisatie, hoe meer dat denk ik speelt. Als je het laat zien, van nou, nu hebben we wel dit inzicht van hoe dat is opgebouwd, dit en dit. Ja, dan gaat het ook sneller rollen daarna.
Omdat
het niet meer een gesprek is dan, maar iets van, oké, we zien het ook echt op het scherm staan.
Ja, precies.
En ik kan erop klikken en ik kan de diepte in door gewoon simpelweg te klikken op dat cijfer. En dan de onderverdeling te zien.
Ja. Ja, in plaats van naar een tweede tabblad in Excel. Ja. Een filtertje moeten aanpassen. Oh, nee, wacht, ik had op het hoofdtabblad daar nog een filtertje aan staan.
Precies. Ja, en dat is het gaaf van dashboards. En dat wordt steeds mooier, denk ik. Dat je gewoon van hoog over kan beginnen. Totaal verzuim. En daar heel snel de diepte kan. Met 2, 3 klikken kan je de onderliggende details zien. Waar dat nou precies veroorzaakt wordt.
Ja, eigenlijk verdient ieder MT toch gewoon een dashboard. En zou je je MT-vergadering toch ook gewoon niet moeten gaan starten. Anders dan, we zetten het scherm aan en we gaan gewoon eens even kijken naar wat er speelt.
Ja, wat kleurt er op dit moment rood en laten we daar een gesprek met elkaar over hebben.
Ja, precies. Ja, want dan heb je de data en dan heb je dat dashboard staan en dan heb je er dus een gesprek over. En hoe voorkom je dan dus dat het alsnog een speelgoedje blijft? Want dan weet je dus inderdaad van, ons ziekteverzuim is in dit geval te hoog.
Ja, ik denk toch, net wat je terecht zegt, door het continu terug te laten komen.
Mm-hmm.
En dus niet het als een eenmalig ding te zien van, nou, leuk dashboard en misschien 3 rode vlakjes, laten we er wat mee doen. Maar inderdaad, na een paar weken of na een maand of wanneer wat de frequentie van die overleg is, dat wel continu terug te laten komen. Zodat ook gekeken wordt naar trends en niet elke keer die statische rode vlakken en groene vlakken. Maar zien we nou verbetering, ja of nee?
Ja.
En daar weer nieuwe acties aan te koppelen. Dus het is elke keer een cirkel.
Yes.
We kennen allemaal de theorie, maar in de praktijk zie je dat niet altijd gebeurt.
Nee,
dat het toch een eenmalig feestje is, of dat een heel mooi dashboard maanden over gewerkt is om een dashboard te maken. En dan zie je dat het na een paar maanden helemaal niet meer gebruikt wordt.
Ja.
En dus blijf er ook elke keer scherp op. En ga ook niet 1000 dashboards maken met elkaar. maar hou dat een beetje, dit zijn de 10 belangrijkste.
Ja.
Ga daar nou eerst eens mee aan de slag.
Ja, precies.
Voordat je weer de volgende 10 maakt.
DJ, hoe maak jij dat toegankelijk? Zo'n dashboard. Ik kan me ergens al voorstellen dat ik tenminste, als ik dat dan bedenk, dan denk ik, oké, dan druk ik ergens op publiceren. Ik heb inhoudelijk geen verstand van, hè, dus ik ga misschien nu even de grimbak in. Maar, en dan krijg ik een URL en die bookmark ik, punt. Maar ja, dan moet ik wel weer bewust of inloggen of naar een portal toe. Of een, dus hoe zorg je ervoor dat je dat wel toegankelijk maakt?
Ja, precies, op die manier bedoel je het. Kijk, wat wij zelf doen, wij hebben een intranetomgeving. En wij hangen gewoon al onze dashboards hangen wij in de intranetomgeving. En iedereen die heeft in principe toegang tot de dashboards waar hij of zij vanuit zijn rol ook toegang toe zou moeten kunnen krijgen. En dat betekent dat we dashboards hebben die voor iedereen inzichtelijk zijn. Bijvoorbeeld omzet, bezetting, dat soort zaken. We hebben dashboards die alleen voor MT zijn, met verzuim. En zo, zo delen we dat op. Dus iedereen... hoop ik, die start 's ochtends even op. We hebben het ook trouwens in de app zitten. Dus dat is eerst wat ik 's ochtends doe. Is ik pak mijn appje erbij. Ik kijk, hey, hoe staat de omzet erbij? Zijn er nog andere gekke dingen? Maar ik hoop dat iedereen, zeker in ieder geval in het MT, dat gewoon als een structureel onderdeel van hun dag maken. En het is inderdaad wat Jeroen ook aangeeft. Wat ik denk wat goed werkt is, koppel het één aan, hey, wat zijn nou belangrijke... Nou ja, strategische doelen of wat zijn belangrijke pijnpunten die wij op dit moment binnen de organisatie voelen. Creëer daar je inzichten op en ga daarmee aan de slag. En op het moment dat je denkt van, hey, ik zie verbetering, pak dan het volgende weer op. Dus ga inderdaad niet meteen als een dolle rennen en op 10 verschillende vlakken proberen te schaken. Of 10 verschillende borden tegelijk beginnen te schaken. Want dat is vaak ook niet te doen. Je kan 1, 2, 3 prio's, denk ik, max in een kwartaal, in een half jaar realiseren. Nou, pak dat als eerste op.
Ja, omdat het anders, ja, dan kan het passen toch niet in je beleid of in de capaciteit, zeg maar, om dat beleid aan te passen.
Ja.
Ja, en hebben het er met elkaar over. Dus ja, we moeten geen hoop hebben van dat iemand iets opent, maar mensen moeten elkaar erop aanspreken, zodat mensen het gevoel hebben, moet. Hè? En ja, vaak is dat toch in de hiërarchie bij organisaties. Ja, als jouw baas nooit vraagt van. Hoe staat het nu? Of ik zie in mijn dashboard dat het nog steeds niet goed gaat. Ja, dan wil je toch wel voorbereid zijn van oké, ik moet wel het onderliggende verhaal
precies.
Onderbouwd met data kunnen vertellen.
Dus, ja, ik bedenk me nu ineens, toen ik vanochtend hier binnenkwam, toen zag ik een groot scherm hangen bij de zeg maar hoek waar op de gelin, ja, binnen de zithoek. Daar stond inderdaad gewoon een Power BI dashboard.
Oh, hij werkt nu.
Ja. Daar stond het logo waar een Power BI dashboard op zou kunnen komen. Nou, ik wilde hem recht breien, maar nu heb je hem zelf onderuit gehaald.
Nee, hij... Ja.
Maar een pagina die een dashboard aan het laden was. En dat is waarschijnlijk dan al een paar weken als ik jou zo hoor. Nou, want als je tijd hebt, Jeroen, zo meteen nog even naar kijken. Nee,
die gaat zo niet voor zwaar weken. Nee. Maar wat wij inderdaad willen doen, we hebben een aantal dashboards... waarvan wij zeggen, die daar staat echt interessante informatie op day-to-day basis.
Ja.
En we hebben een scherm daar staan, dus we dachten, hey, waarom gaan we niet, kasten naar dat scherm toe? Alleen in het kasten gaat dus iets...
Ja, precies. Dus, nee, maar het is
inderdaad een supergoed idee.
Ja, dat.
Weet je? Ik zie dat ook. Ik denk dat dat een hele leuke manier is om steeds meer mensen ook bewust te maken. Hè? Op een leuke manier, weet je, dat kan ook... Ik denk dat dat ook, dat is ook iets wat wij heel veel nadruk op leggen in onze trainingen. Het ontwerp van een dashboard. Ja, in alle eerlijkheid, ze zien er vaak heel saai uit. Ook het grappige genoeg, degene die AI nu genereren. Mm-hmm. Best wel saai. Hè? Maar je kan het ook een beetje opleuken voor mensen die niet elke dag met data bezig zijn. Ja, voeg nou even iets meer iconen toe in plaats van hele saaie titels en teksten. Maar doe het wat grafischer en... Het ziet een beetje als een website of een infographic. En daar zijn heel veel mogelijkheden voor in de huidige tooling. Dus wij vinden het altijd leuk om daar mensen ook bewust van te maken. Het is niet alleen maar die standaard lijngrafieken, tabellen en staafgrafieken.
Nee, precies.
Je kan ook gewoon een beetje dat... Zet er af en toe een titeltje, een tekstje bij van hier zie je dit.
Ja.
Dat helpt al enorm.
Ja, dat is toch.
Iedereen is daar gelijk heel bedreven in. En de makers van dashboards onderschatten vaak toch wel... Ja, de volwassenheid van mensen om met dashboards te kunnen lezen.
Ja.
Ja, dat wordt vaak overschat. En dan denk je, ja, waarom wordt dat nou helemaal niet gebruikt? Nee, omdat niemand snapt wat er nou echt precies staat en hoe ze het moeten gebruiken. Ja. Dus zet er af en toe even een speelspijltje neer van klik hier voor uitleg. Of voor de definitie of hoe dit ding werkt.
Ja.
Dat kan al heel veel doen in de acceptatie en de adoptie van data, dashboards.
Ja, en misschien inderdaad ook wel zelfs naar op welke manier kijk je naar de cijfers. Je kunt zeggen van ja, maar er staan nog 800 tickets open. Dat is veel te veel, dus dat moeten we oplossen. Maar je zou er ook naast de cijfer kunnen zetten, maar onze gemiddelde klanttevredenheid is nu 9,2 met een groen smileytje. Dus we hebben wel een hoop blije klanten, maar er ligt gewoon nog een hoop werk, zeg maar. Dus dat, ja, dan geeft het ook gelijk een soort van motivatie aan. Ja. Dat je zegt van, hey, ik ga dat oplossen.
Of zet er dan alvast een soort verhaal bij van, wat lees ik nu hier?
Hè? Ja, ja, precies.
We zien dit en dit.
Ja, het zijn 800 dus tickets, maar we hebben wel 16.000 klanten. Dus dat valt in verhouding allemaal wel mee. 800 lijkt veel, maar precies.
Bijvoorbeeld. Ja,
en daarna hebben we dan natuurlijk ook over AI. Want jij zegt, ja, dat is leuk. Want dan kunnen we met elkaar in gesprek over wat hier nu staat en wat we ermee moeten.
Ja.
Maar AI kan natuurlijk daar ook een handig hulpmiddel in zijn, kan ik me voorstellen.
Ja, kijk, Power BI is een beetje het onderdeel van de stroming van self-service BI. Volgens mij hebben we die term nog niet genoemd.
Nee, wat is dat? Ik weet dat.
Ja, nou, ik weet je, er zijn natuurlijk wel 1000 definities van, maar ik zie het als dat je veel minder afhankelijk bent van anderen om je informatie te krijgen, maar dat je dat gewoon zelf kan ophalen. Nou, Power BI stelt je in staat om dat relatief makkelijk om te zetten, die data, mits je toegang hebt, in je eigen dashboard. Maar ik zie AI eigenlijk als nog meer een self-service oplossing, omdat je dan gewoon door vragen te stellen, dus je hoeft helemaal niet meer grafieken in elkaar te klikken en zorgen dat dat goed filtert met elkaar. Maar ik kan gewoon mijn vragen stellen, dus vooral voor ad hoc vragen die ik heb van, nou, ik ben eigenlijk toch wel nieuwsgierig hoe we het nu op dit en dit gebied doen. Hè, in mijn verantwoordelijkheid, natuurlijk niet van de hele organisatie, want het moet zo goed mogelijk, hè, wat je net ook zei, moet zo goed mogelijk passen bij waar ik ook echt verantwoordelijk voor ben of interesse in heb.
Ja,
ik heb geen 100 dashboards in mijn portal te zien, want misschien heb ik er maar 3 interesse. Dus met AI kan je dat heel gericht, kan je je vraag stellen wat die jij relevant vindt. En ja, dat gaat razendsnel. He, dus je ziet dat alle grote aanbieders daar natuurlijk hartstikke grote stappen in het zetten zijn. En ja, de datamodel moet goed in elkaar zitten, dus dat blijft belangrijk. Hè? Want als dat niet goed is, dan krijg je ook niet de juiste antwoorden.
Nee.
Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Alleen de interface, in plaats van eigenlijk voelen dashboards dan alweer ouderwets.
Ja,
ten opzichte van, ik stel gewoon een vraag en ik krijg een grafiekje gelijk terug. En een verhaaltje erbij.
Ja.
Welke 3 acties ik zou kunnen nemen om te verbeteren.
Nou, je
gaat een dialoog aan echt met je data.
Ja, precies. Ik zit ineens te bedenken. Ik heb een tijdje zo'n tool ClickUp getest. En daar kreeg ik inderdaad gewoon iedere ochtend een soort, volgens mij heette dat letterlijk ook een stand-up. En ze kregen een stand-up van de AI terug met, hey, er staan op dit moment zoveel taken open. Dit is de gemiddelde looptijd, zeg maar, van zo'n taak.
Ja.
Ja, dat is wat we
zijn heel veel. Maar wij vinden het ook interessant om daar naar te blijven kijken. En Microsoft is daar mee bezig, maar ook andere aanbieders. Dat gaat best wel snel.
Ja,
en dat zeg ik, die dialoog vind ik interessant.
Ja.
Omdat je ook niet alleen maar de cijfers terugkrijgt, maar ook dan voor de meer gedetailleerde zaken of adviezen. Gedraag je als een HR-specialist en kijken naar deze cijfers, wat zouden 3 gebieden zijn waar we dus naar moeten kijken?
Ja.
Je gaat een dialoog aan. Je hebt eigenlijk een virtuele collega erbij die en verstand van data heeft, maar ook verstand van het onderwerp heeft.
Ja, precies.
Ja.
Maar betekent dat dan dat jouw businessmodel nu, dat je die zojuist om zeep hebt geholpen?
Nee, ik zie het als een kans.
Ja,
dingen altijd een kans. En net zoals dat er nog 2 miljard mensen Excel gebruiken en nog geen Power BI. Ja, Excel, BI-oplossingen, AI.
Ja.
Ja, het zal een soort piramide zijn. Ja. Dat er een deel zal nu steeds meer AI gaan gebruiken. Maar voordat de adoptie daar zover is,
ben
je misschien weer 10, 20 jaar verder.
Ja, daarom. En dan
dus
je
Ja.
Nee, maar ik bedoelde meer in de zin van, want dat was een beetje een flauwe vraag ook, maar meer in de zin van, stel dat je nu gaat beginnen, zeg maar, met de implementatie van zo, moet je nog wel met BI beginnen? Of moet je eigenlijk naar een andere oplossing op zoek?
Het zal en zijn. Weet je, want dat zeg ik. Ik denk dat AI vooral voor ad hoc vragen super handig is. Maar daarnaast heb je die meetings en wil je gewoon, dit is elke keer het dashboard waar we met elkaar naar kijken, wat we belangrijk vinden, zal ook blijven bestaan.
Ja, dus eigenlijk wil je gewoon een
Excel
soort
ook.
Ja, precies. Dus, en eigenlijk wil je dan, denk ik, zo'n soort in Power BI, zo'n chatbolletje rechts onderin hebben. Dat je gewoon op klikt en zegt van, joh, help me nou eens even. Wat zie ik hier nu en wat doet dat met de benchmark?
Ja, dus Microsoft doet dat met Copilot. Die natuurlijk een heel veel producten in zit, ook in Power BI. Waar je inderdaad dan ook het gesprek, maar ook kan zeggen van, nou, maak voor mij een dashboard dat hier en hier over gaat. En dat je het. Dus dat gaat heel snel. Maar. Nee, dus ik zie het meer als een verrijking. En nou ja, waar we ook mee begonnen. Waarom doe ik wat ik doe? Omdat ik het zo toegankelijk mogelijk wil maken voor iedereen. En ik denk dat AI dus juist weer helpt om nog meer mensen. Nou ja, een simpele tool te geven waarmee ze dat inzicht kunnen krijgen.
Ja.
En ze hoeven dan helemaal niks meer zelf in elkaar te klikken. Ze stellen gewoon hun vraag.
Ja.
En ja, dat is. Ik denk dat dat op korte termijn al best wel heel veel waarde kan bieden voor bedrijven. Om nog meer mensen echt op basis van data. En het is ook oprecht leuk.
Ja,
of jullie daar ook wel eens mee spelen al.
Nou ja, we hadden toch al begin dat.
Vragen aan je data te kunnen stellen.
Ja, in de vorige podcast hadden we het over. Ik had het ook even moeten voorbereiden. Lifestyle influence. Dat woord staat er nog steeds bij. Dat ging dus over op een gegeven moment. Inflatie. Oh ja, inflatie. Ja. Dat was een podcast over persoonlijke financiën bij medewerkers. Ja. Toen noemde ik inderdaad ook het voorbeeld van zeg maar je bankafschrift uploaden naar ChatGPT om daarmee in gesprek te gaan.
Ja.
Eigenlijk zelf was gewoon een soort van kolommenbalans, proefzal die balans uploaden in ChatGPT. En kijk inderdaad van, hey, maar wat zijn nu de trends zeg maar ten opzichte daarvan?
Ja, wat zie je? Ja.
Dan is het inderdaad ook gewoon leuk om daar leuk mee te spelen.
Het is ook weer klein beginnen. Begin gewoon met je eigen of met je zonnepanelen of weet ik veel wat. Alles is data tegenwoordig.
Ja,
dus.
Ja en dat zeker als je het inderdaad in je eigen silo kunt houden. Want daarvan zou je natuurlijk nog kunnen zeggen, ja, maar je gooit wel je persoonlijke financiën naar een server in Amerika toe. Als je het gewoon binnen je eigen clustertje kunt houden, dan is het nog wel beter beheersbaar.
Goed opletten, eens.
Als jij nog één boodschap mee zou mogen geven aan zo'n leider die nu luistert naar deze podcast.
Ja, ik kom toch wel terug op, dat vond ik wel eens een sterk onderwerp. Dat mensen bang zijn dat ze afgerekend worden op data. En dat vind ik toch altijd wel, toch wel heftig. Als mensen zo bang zijn van, ik ga niks delen, want dat heb ik zo vaak in organisaties gezien. Van ik hou gewoon ook maar die data bij mij. Ik ga dat helemaal niet delen. Want oh jee, ik denk dat dat voor leiders belangrijk is om die angst weg te nemen. En nou ja, dat ook elke dag te laten zien. En niet alleen maar te zeggen, maar ook gewoon te bewijzen met voorbeelden. Van, weet je, iedereen doet zijn best, gaan we vanuit. En ik ben zelf ook altijd iemand die bewust naïef onderneemt.
Ja.
Ik ga uit van het goede. En tuurlijk gaan dingen mis en er zijn mensen die er misbruik van maken. Maar probeer als leider nou die angst weg te nemen. Want daardoor open je zoveel meer mogelijkheden. Dat mensen durven ook met nieuwe ideeën te komen. Die dus misschien wel, een puntje bepaald, het klinkt dramatisch. Ervoor zorgen dat je blijft bestaan.
Ja,
want
precies.
De wereld gaat zo snel nu. Dat als jij blijft hangen in je oude manier van doen. Kan het zijn dat er vier bedrijven jou inhalen ineens.
Ja,
uit het niks.
Dat, of dat je inderdaad gewoon qua kosten kunt optimaliseren. Dat je dat nu pas weet.
Waardoor je ook blijft, blijft groeien.
TJ,
ja.
Wat zou jouw grootste tip zijn voor mensen die nu denken, ik moet iets met BI?
Eigenlijk wat we ook net al hebben besproken, begin klein.
Ja.
Een klein comité, inderdaad met een paar enthousiastelingen. Maak het niet complex. Kies 1, 2, 3 KPI'tjes en start daarmee.
Mm-hmm. Mooi. En dan kun je daar gewoon een succes van maken. Vier dat lekker, deel het met de organisatie.
Precies.
En dan zal er vast iemand zeggen, ik wil het ook.
Ja, en deel ook kennis. Hè? Want wij we zijn een organisatie die heel veel kennis delen. Maar ik vind het ook heel gaaf te zien als organisatie intern kennissessies, kenniscafés, hoe je het ook wil noemen, podcast. Starten om kennis met elkaar te delen. En laat het dan even delen. Misschien even niet door die data consultant of die daar elke dag mee bezig is. Maar juist door iemand die gaandeweg dat zelf denkt, die misschien eerst wat negatiever er tegenover stond. Maar nu denkt, ik heb dit toch, dit is helemaal niet zo moeilijk en het is hartstikke gaaf. Want dat stimuleert weer soortgelijk om te denken van, maar wacht even, als hij dat kan of zij dat kan.
Ja,
laat maar eens naar kijken.
Ja, precies.
Ik denk dat dat kan elkaar versterken.
Ja, dat is een mooie. Ja. En mocht je voor inhoudelijke BI, Power BI kennis, daar hulp bij nodig hebben, we zullen jouw LinkedIn biografie sowieso, of jouw URL'tje zeg maar, sowieso ook in de show notes meenemen.
Ja, dat waardeer ik.
En ik waardeer enorm dat jij er was, dus dank daarvoor. TJ, jij ook bedankt natuurlijk. Jij bedankt voor het luisteren en dan graag tot de volgende podcast.